komen bij de laatste verzen nog van het 8e hoofdstuk van het boek Esther. Ik heb de vorige keer beloofd daar nog het even wat van te zeggen. Die laatste paar verzen uit Esther hoofdstuk 8. In het 8e hoofdstuk hebben we gezien dat daar maatregelen genomen worden om de plannen die Haman bij zijn leven nog gemaakt had, om die op zijn minst te weerstaan. Dat wil zeggen, door Haman was er een wet uitgevaardigd waardoor het Jodendom zou worden uitgeroeid. Maar door het toedoen van Esther en vervolgens Mordechai wordt in hoofdstuk 8 een wet aangenomen waarbij de Joden toestemming krijgen om zich daar tegen te verdedigen. Wanneer die bestemde tijd zou gearriveerd zijn, namelijk in de 13e van de 12e maand. Die wet wordt hier aangenomen en bovendien uitgevaardigd en ook uitgebracht over het hele koninkrijk van Ahasveros. En dan staat er dat bovendien weer aan het eind van hoofdstuk 8 dat Mordechai ging uit, vers 15, van voor het aangezicht des konings in een hemelsblauw en wit koninklijk kleed. En met een grote gouden kroon en met een opperkleed van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was vrolijk. We hebben dat vorige keer al aangehaald. En dan staat er, bij de Joden was licht en blijdschap en vreugde en eer. Wel, het zijn dingen die allemaal met elkaar samenhangen natuurlijk. Trouwens, in dit boek Esther hebben we in ieder geval die stijlfiguur van de synonymia geleerd. En zo'n synonymia zien we dan hier ook. Licht, blijdschap, vreugde en eer. Dat zijn de begrippen die nou eenmaal bij elkaar horen. En dat is te meer zo, daar ze in ieder geval alle vier spreken over bepaalde kenmerken van het koninkrijk van Christus. Voor het Messiaanse Rijk. En laat ik dan zeggen, ze spreken over de 1000 jaren waarin licht, blijdschap, vreugde en eer is. Want profetisch gezien spreken deze verzen over die tijd. We hebben dat eerder al gezien. Namelijk dat Israël verlost zou worden. Dat wordt hierin naar voren gebracht. En er breekt een tijd aan van licht en blijdschap en vreugde en eer. Nadat de 33 jaar, en hier zijn het dan de 66 dagen, voorbij zijn. Waarin in de toekomst het koninkrijk vanuit Israël over de gehele aarde gevestigd zal worden. Dan breekt aan de periode van 1000 jaar, waarin niet alleen Christus regeert, maar waarin bovendien Satan ook gebonden is. Dat is een tijd van licht en blijdschap en vreugde en eer. Het is ook de tijd waarin de Heer Jezus Christus, van wie Mordechai een type is, zal worden verheerlijkt. En daarover sprak vers 15. Dus vers 15 spreekt over Mordechai. Vers 16 spreekt over de Joden. Of profetisch gezien, vers 15 spreekt over Christus. En vers 16 spreekt inderdaad over het Israëlitische volk. En dan staat er in vers 17. Ook in al en ieder landschap en in al en iedere stad ter plaatse waar de koningswoord en zijn wet aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde, maaltijden en vrolijke dagen. En velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Dus overal waar dit woord van de koning verschijnt, dit woord waarbij er een mogelijkheid is tot redding voor de Jood, overal waar dit woord komt, daar ontstaat blijdschap. Wel, waar het om gaat is heel eenvoudig. Profetisch gezien gaat het om de prediking van het woord van God ook in de 1000 jaren. Het lijkt me een duidelijke zaak dat dat gebeurt. Het is juist in die tijd dat het woord van God in het algemeen meer bekend zal zijn over de hele aarde dan ooit tevoren. Kortom, het woord wordt gepredikt, het evangelie wordt ook gepredikt. Sommige mensen schrikken ervan, maar dan zeg ik maar weer eens een keer. In de 1000 jaren worden nou eenmaal ook mensen geboren. En ook voor hen geldt dat indien ze niet komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, worden zij niet wedergeboren en zullen zij inderdaad niet de nieuwe hemel en nieuwe aarde beërven. Lijkt me een duidelijke zaak. Dus er wordt in ieder geval het evangelie gepredikt. En die boodschap houdt inderdaad in dat er een mogelijkheid is om aan het oordeel te ontkomen. Want het eeuwig oordeel, het uiteindelijke oordeel van de jongste dag, is ook dan nog steeds toekomst. Dat is net zo goed toekomst dat het nu nog toekomst is. Wat wij verwachten is immers niet de jongste dag, maar we verwachten de wederkomst van Christus. En dat is niet hetzelfde, hoewel velen dat denken. Het is niet hetzelfde, in tegendeel. En in ieder geval zit er meer dan 1000 jaar tussen, dus kan het nog niet eens hetzelfde zijn. Maar waar men hier naar uitziet is naar die dag waarop dat oordeel dan zal komen, waarop er mogelijkheid is, wordt gegeven om daaraan te ontkomen. En overal waar dat woord met betrekking tot die ontkoming verschijnt en verspreid wordt, daar waar dus des konings woord, namelijk zijn wet, aankwam, daar was bij de Joden blijdschap en vreugde. Maaltijden en vrolijke dagen. Blijdschap en vreugde is natuurlijk helemaal hetzelfde. Het sluit bovendien aan bij vers 16. Waar ook blijdschap en vreugde genoemd worden. Maaltijden duidt ook altijd op feest. En in ieder geval op gemeenschap. Dat mogen we niet vergeten. Het is een van de meest essentiële beelden of typen in de Bijbel. Namelijk dat van de maaltijd. Maaltijd die de uitdrukking is van gemeenschap. En daardoor van leven. Van leven is heel gemakkelijk. Je moet namelijk eten, anders ga je dood. Zo is het nou eenmaal. Hè? Makkelijk te begrijpen, dacht ik. Dus je moet nou eenmaal eten. Maar eten wil zeggen dat men gemeenschap krijgt met in ieder geval de maaltijd. Bijvoorbeeld dat men het brood deelachtig wordt of zo. Ik noem maar even wat, hè, een bekende uitdrukking. En daar komt er nog bij dat waar de maaltijd gezamenlijk gebruikt wordt, daar krijgt men deel aan elkaar. Dat wil zeggen, als het toevallig brood is, dan wordt men eens brood deelachtig. En ook als het niet toevallig, maar met opzet brood is, dat kan natuurlijk ook. Dan ook geldt dat wat in 1 Korinthe 10 staat, wij zijn alle eens brood deelachtig. Dat is namelijk de zaak. Een maaltijd is namelijk altijd de uitdrukking van gemeenschap. Misschien goed er nog even op in te gaan. We hebben inmiddels al maaltijden besproken in het begin van dit boek, waarbij verschillende gelegenheden de maaltijd was. Ik denk dat ik toen hetzelfde gezegd heb, maar het is wat lang geleden. De maaltijd is namelijk de uitdrukking voor gemeenschap, vandaar dat het woord voor maaltijd in het Nieuwe Testament ook dikwijls vertaald wordt met bruiloft. Soms zelfs ten onrechte. Maar dan komt er dat de bruiloft, op een bruiloft komt ook gemeenschap tot stand. Er komt eenwording tot stand. En vandaar dat we gelijkenissen kennen over een bruiloft of zelfs een koninklijke bruiloft, waarin we niet eens een bruidegom kennen en meestal zelfs niet eens een bruid. Soms geen bruidegom en bijna nooit een bruid. En dat komt omdat het in feite helemaal niet over een bruiloft gaat, maar gewoon over een maaltijd. Alleen de vertalers hebben het woord voor maaltijd vertaald met bruiloft. Die kennen het verschil niet. Ik zou zeggen, ze hoort het ook eigenlijk natuurlijk. Want een bruiloft behoort natuurlijk gevierd te worden met een goede maaltijd. Dan weet u dat vast. Dat niet alleen dat traditie is, maar dat zo hoort het nou eenmaal. Dat is gemeenschap. En dus is dat leven, gemeenschap is immers leven, communicatie, dat is leven, heb ik al eerder uitgelegd. En vandaar dat hier blijdschap is, vreugde, gemeenschap, want men is blij met elkaar, uiteraard. En dus vrolijke dagen, want als men als er blijdschap is en vreugde en bovendien is er nog te eten ook, dan kun je rustig spreken over vrolijke dagen. Het zijn gewoon feestdagen. He? Ja. En dan staat er bovendien, en velen uit de volken des lands werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Zeg genadig dat wij tot vandaag de dag moeite hebben met de definitie van het begrip Jood. Wie is namelijk een Jood? Ik bedoel niet dat je nou je vinger moet opsteken, maar ik bedoel, geef nou eens een definitie. Wanneer ben je een Jood? Aan welke voorwaarden moet je voldoen om Jood te zijn? Dat is heel moeilijk te zeggen. En dat blijkt er, dan hangt het er zelfs nog vanaf over welke inhoud wij geven aan het begrip Jood. Want daar hangt het eigenlijk vanaf. Als we het begrip Jood hanteren in de etnologische betekenis, dat wil zeggen in verband met afstamming, dan wordt het natuurlijk al moeilijk, omdat elk mens nou eenmaal van nature gewoonlijk twee ouders heeft. Ja, er zijn er, die hebben er meer, maar daar gaan we het nou even niet over hebben, want dat maakt het alleen moeilijk, hè. Daar zitten mensen moeilijk me aan te kijken en denken, waar heeft hij het nou weer over? Maar goed, dat ga ik dus niet uitleggen. Maar een normaal mens heeft twee ouders, een vader en een moeder. En in vele gevallen komt het dan voor dat één wel Jood is en de ander niet. En nou, en wij dan? Want dan krijg je die verhalen van, ik ken iemand die zegt, ik ben voor een kwart Jood. Dan vraag ik altijd, welke kwart is dat? Hè? Ja, ik heb daar moeite mee. Of half Jood. Ben je dan half besneden? Ik weet dat nooit. Ik bedoel, daar kun je natuurlijk om lachen, maar ik bedoel dat serieus, dat bestaat namelijk niet. Iets van half dit of half dat. Je bent het wel of je bent het niet, één van twee. Er zijn mensen die denken dat de Heer Jezus half God is en half mens. En dan hebben ze het over, als mens werd hij gekruisigd, en dan vraag ik welke helft dan? Want dat begrijp ik niet. In de Bijbel kom ik het ook niet tegen. Die denken, bestaat niet, je bent het helemaal of je bent het niet. De Heer Jezus 100% God en 100% mens. Er is helemaal geen probleem mee. Alleen het probleem hebben met procenten. Dat klopt niet dan, hè? Maar laten we dan zeggen, hij is helemaal God en is helemaal mens. Dat is het. Hij is beide. En waarom ook niet? Hij was zoon van God en hij was zoon van David. Het is beide waar. Het is niet half dit en half dat. Het is helemaal waar. Je bent een kind van je vader en je bent tegelijkertijd een kind van je moeder. Niet voor de ene helft dit en voor de andere helft dat. Dat bestaat toch niet? Nou, maar er is nou iemand een Jood. Dan zeggen wij, als zijn ouders... dan zeggen wij, als zijn ouders Joden zijn... Dan zeg ik, ja, dat is nou makkelijk. Maar dat is lang niet altijd zo. Want er blijkt wel, hoe kan iemand dan Jood worden? Want dat kan dan niet. Iemand zoekt namelijk zijn eigen ouders niet uit. Meestal tot zijn grote verdriet. Maar daar zullen we het ook maar niet over hebben, hè. Maar iemand zoekt zijn ouders niet uit, dus hij kan niet Jood worden. En toch staat het hier, velen werden Jood. Er staat niet velen deden alsof ze Jood waren. Of velen zeiden dat ze Jood waren en waren het niet. Om dan eens nog eens wat anders te citeren, hè. Uit Openbaring 2 en 3. Nee. Ze werden Joden en het was ook inderdaad zo. Het hangt er alleen vanaf wat voor inhoud we geven aan dat begrip. Nou, om terug te komen op die afstammingskwestie. Het Jodendom zelf kent de regel dat als de moeder een Jood is, en dat heb ik vorige keer aangehaald, als de moeder Jodin is, dan is het kind Jood. Ongeacht wie de vader is. En men laat het Joodse recht, zal ik dan maar zeggen, laat men vererven via de moeder. Of dat terecht is, dat weet ik niet. Huh? Ik kan het wel verklaren, daar gaat het niet om. Maar of onze wetenschappers die verstand hebben van erfelijke eigenschappen en zo, of die het daarmee eens zijn, waag ik te betwijfelen. Bovendien denk ik dat die niet eens weten wat een Jood eigenlijk is. Ik denk dat het genetisch toch niet is vast te stellen. Dat vind ik altijd leuk, hè. Hebben wij onderscheiden die de wetenschap niet kent. Dat vind ik altijd leuk. Dan hebben ze een goede puzzel en daar zijn ze voor opgeleid om die op te lossen. Dat is leuk, dan zijn we daar voorlopig vanaf. Hè. Dan kunnen ze dat doen en dan hebben wij verder geen last van ze. Maar goed, daar zullen we het nou verder niet over hebben. Het gaat erom dat men Jood kan zijn naar afstamming. Maar we hebben ook een andere definitie van het begrip Jood. En dat is een veel betere, dat is een godsdienstige namelijk. En die vinden we met name in het Nieuwe Testament. Maar feitelijk in het Oude Testament dus ook. Want dat is die uit de Romeinen... wat is het? 2? Ik geloof het wel. Ja, Romeinen 2. Waar eerst aan de Jood zelf gevraagd wordt of die eigenlijk wel echt Jood is. Namelijk in hoofdstuk 2 vers 17. Waar de apostel Paulus zegt, zie gij wordt een Jood genaamd en rust op de wet en roemt op God. En gij weet zijn wil enzovoorts. En dan vraagt hij aan hen, die in vers 21, die dan een ander leert, leert gij uzelf niet? Die predikt dat men niet stelen zal, steelt gij? Die zegt dat men geen overspel doen zal, doet gij overspel? Die van de afgoden een gruwel hebt, berooft gij het heilige? Enzovoorts. En de zaak is dan dat een Jood volgens eigen Joodse omschrijving... Iemand is die het recht van de wet kent, die het recht Gods kent, die de woorden Gods kent, aan wie het woord van God is toebetrouwd. Een Jood is een lid van het uitverkoren volk, tot wie God gesproken heeft. En Paulus zegt, nou, je noemt je een Jood, maar je bent dan een leidsman der blinden en je beroemt je op de wet. Maar hou je de wet ook? En daar staat dus eigenlijk het hele Jood zijn ter discussie. Want als men een Jood is op grond van de wet en op grond van deel hebben aan het woord van God, wat aan het Joodse volk gegeven is, dan zouden we toch moeten zeggen dat vele Joden dan blijkbaar toch geen Jood zijn, omdat ze zich van het woord van God dan toch niks aantrekken. Ja, dat kan ik ook niet helpen, maar dat is nu eenmaal zo. En dan zegt de apostel Paulus vervolgens in vers 28, dan zegt hij, want die is niet een Jood die het in het openbaar is... Nog die is de besnijdenis die het in het openbaar in het vlees is. Paulus zegt, gaat er niet om of je wat uiterlijk betreft en wat leefwijze betreft een Jood bent. Gaat er niet om of je vlees ook inderdaad besneden is, om het dan maar in de Bijbelse term te zeggen. Nee, zegt hij, vers 29, maar die is een Jood die het in het verborgen is. Paulus, zelf een Jood, zegt, Jood zijn is niet een kwestie van uiterlijk en van leefwijze, hoewel de meeste Joden dat denken, Maar het is een kwestie van innerlijk. Het is niet een kwestie van de uitwendige mens, maar het is een kwestie van de inwendige mens. Die is een Jood die het in het verborgen is. En zegt hij, het gaat om een besnijdenis des harten in de geest. Oftewel, een geestelijke besnijdenis des harten. Want dat is het dan, hè? Een besnijdenis des harten in de geest is een geestelijke besnijdenis, namelijk een besnijdenis des harten. En dat is niet een instelling van de letter, van de wet, en diens lof, diegene die zo besneden is, die krijgt toch niet lof van mensen, maar die krijgt dat uit God. En hier past de apostel Paulus het begrip Jood dus in geestelijke zin toe. En hij zegt, niet die het in letterlijke en uiterlijke zin is, is echt een Jood, maar die het in innerlijke zin is, in geestelijke zin is, dat is een echte Jood. En later komt hij daarop terug, in de volgende hoofdstukken, met name in hoofdstuk 9, 10 en 11 trouwens ook, waarin hij dan in feite betoogt dat aangezien het dan helemaal niet om uiterlijke dingen gaat, het dus ook niet afhankelijk is van de afstamming, maar het is afhankelijk van... Ja, en nou eigenlijk van wedergeboorte. Het is afhankelijk van geloof, ja inderdaad. Het is afhankelijk van uitverkiezing, zegt Paulus in Romeinen 9. Maar dan gaat het erom wie heeft God dan wel verkozen. En dan blijkt dat God niet de Israëliet verkozen heeft, hoewel velen dat weer denken, maar God heeft gelovigen verkozen. En slechts gelovigen krijgen deel aan het burgerschap Israëls. Vandaar dat in de Efezebrief, Efeze 2 zelfs staat, dat wij die eertijds heidenen waren, deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. En vandaar dat Colossense zegt dat wij besneden zijn met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Met een geestelijke besnijdenis namelijk. Namelijk door onze dood en opstanding met Christus. Want een besnijdenis is nou eenmaal een type van het wegnemen van de oude mens, de onthulling. En het is het openbaar maken van het nieuwe. Kortom, het is een beeld van dood en opstanding. Dus niet wie besneden is letterlijk, die is een Jood, maar die... Overdrachtelijk, wie geestelijk besneden is. Niet wiens vlees besneden is, maar wiens hart besneden is, zegt de schrift. Die is een Jood. En dan zeggen we, ja, dat is geestelijk. Jawel, maar Paulus ontkent, terwijl hij dat zegt, het Jood zijn van iemand die gewoon uiterlijk een Jood is. Of qua afstamming, of vanwege de besnijdenis. Dan ben je geen Jood, je bent pas een Jood als het hart besneden is. En zeg nou niet dat dat een nieuwtestamentische waarheid is, want de uitdrukking besnijdenis des harten, die is niet, heeft Paulus niet uitgevonden, maar die heeft hij aangehaald uit Deuteronomium en uit Jeremia. Want in beide plaatsen komt dat voor. Besnijd dan de voorhuid uw harten, staat daar. En het wordt daar gezegd, tot hen wier voorhuid inderdaad al besneden is. Maar daar wordt gezegd dat dat niet genoeg is. Het gaat niet om een vleeselijke, een uiterlijke... besnijdenis, maar het gaat om een geestelijke besnijdenis. Precies hetzelfde geldt natuurlijk voor alle oud-testamentische inzettingen, waarvan gezegd wordt, uw offeranden heb ik niet gewild. Uw offeranden heb ik niet gewild. God wilde maar één offer, en al die andere offers van vroeger waren een beeld van dat ene offer. Van hem, het offer van hem, die zegt, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven, enzovoort. Dat is de Hebreeënbrief. Ik ga het allemaal niet aanhalen, maar ik probeer alleen maar te laten zien dat het begrip Jood een heel erg betrekkelijk begrip is. En dat men zelfs ook in de huidige Joodse staat problemen heeft met vaststellen wie een Jood is. U kent ook dat verhaal van die gekleurde Joden. Ethiopië of zo. Ik kan het nooit goed onthouden allemaal. Want de krant van vandaag is morgen weer oud, weet u wel, dus ik kan het niet goed onthouden. Maar we hebben toch gehad, niet zo lang geleden, dat een hele groep gekleurde, negroïde Joden, zal ik dan maar zeggen, uit Afrika, dat die claimde Joden zijn, dat die naar Palestina gebracht werden enzovoorts. Nou, waren dat nou Joden of niet? Ik kan er geen antwoord op geven, maar er kon niemand. Want dat hangt er vanaf wat wij eronder verstaan, dat is niet zeker. Ik denk dat de Joodse staat er toch onder zou willen verstaan, Joodse afstamming. We willen staat voor het Joodse volk, ongeacht godsdienst. Het is geen godsdienstige staat, het is een politieke staat. Jawel, jawel, er zijn problemen mee, maar ze kunnen niet iedereen op je tenen gaan staan. Men hanteert in principe de norm van als moeder een Jood is, ben jij het ook, maar wie zal nou bewijzen of je moeder een Jood is? Dan moet je een afstamming meenemen en ja, goed, dat raakt een keer zoek. Dat is niet te achterhalen. En dan is bovendien een dergelijke opvatting dat het Jodendom afhankelijk is van de afstamming, dat maakt het Jodendom, en het maakt bovendien de Joodse staat, tot racisme en tot een racistische staat. En er zijn er dus ook die zeggen, Zionisme is racisme. Het wordt tegenwoordig als politieke kreet gebruikt. Ik heb het laatst ergens zien staan. Zionisme is racisme. En als men onder Zionisme verstaat dat er een staat moet komen alleen voor de Joden, en dat Jood zijn afhankelijk is van afstamming, dan haakt het dus af van ras. En is dat dus racistisch? Je kunt zeggen wat je wil, maar je moet eerlijk blijven. En er kan wezen wat het wil. En er kunnen woorden misbruikt zijn in het verleden en ook vandaag. Het maakt niks uit. Het is racistisch, want dan zegt men, iemand die van het Joodse ras is, kan hier wel terecht, en iemand die niet van het Joodse ras is, niet. En dan is het dus racistisch. Er wordt een onderscheid gemaakt op ras.
Nou, andersom wordt er ook weer gebruikt. Dat te zeggen, want het is op het ogenblik niet te bewijzen of ze ook werkelijk Joden zijn. Want middels zou de versie in de hand.
Jawel, het is ook niet aan te tonen. Want er komt dan natuurlijk de andere kant van het verhaal bij. Dat elke Jood, en dat weet de Joodse staat ook heel goed, of laten we zeggen, dat weet de regering daar in Israël ook heel goed, dat het Jodendom geen enkele betekenis heeft buiten de godsdienstige. Dat wil zeggen, de belangrijkste aspect van het Jodendom is het godsdienstige aspect. Een niet-godsdienstige Jood is ook nauwelijks een Jood en voelt zich ook nauwelijks een Jood. Dat wat een Jood tot Jood maakt is juist de Joodse leefwijze en dat is religie, dat is godsdienst. Dus zonder godsdienst geen Jodendom. Maar als Jodendom dus bepaald wordt door godsdienst, dan betekent dat iedereen dus Jood kan worden, namelijk de Joodse godsdienst kan beleiden en aanhangen, volgens de Joodse wijze gaan leven en dan wordt hij daardoor dus Jood. Want als het niet van afstamming afhangt, maar van godsdienst, wel, dan wordt men door die godsdienst aan te hangen en te beleiden, wordt men Jood. En aangezien godsdienst of religie in het algemeen te maken heeft met leefwijze, kijkt u maar in Van Dalen's woordenboek, dan is het dus duidelijk dat je alleen maar als Jood hoeft te gaan leven en dan word je als Jood erkend. Zo zit het nou eenmaal. Ongeacht afstamming. En dat is het probleem waar de Joodse staat mee zit, maar dat is ook het probleem waar bijna elke theoloog mee zit, want wat is nou een Jood? Als je dan de gemiddelde Calvinistische theoloog vraagt, dan weet hij het ook niet. Die zeggen, de kerk is Israël. Dus niet een goede, heeft men niet een goede verklaring voor, overigens hoor. Maar er is wel wat voor te zeggen, vind ik namelijk wel. Er is wel wat voor te zeggen, maar men moet dan wel met goede argumenten komen. Maar dan blijkt dat men het begrip Jood of Israëliet slechts uitsluitend in de godsdienstige betekenis toepast. En dat doen wij ook. Wij als gelovigen hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Dat zegt nou eenmaal Efeze 2, terwijl wij heidenen waren. Gij die eertijds heidenen waart naar het vlees, dat gij waart vreemd van het burgerschap Israëls, maar in Christus zijt gij nabijgebracht. En zo zijt gij voortaan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Het is kenmerk speciaal ook van deze bedeling dat wij als heidenen het deel hebben gekregen aan de beloften die aan Israël gedaan zijn. Maar nou komt, om zo te zeggen, de aap uit de mouw. Want de beloften die aan Israël gedaan zijn, zijn niet gedaan aan het volk als zodanig. Zijn niet gedaan aan hen die van Abraham, Isaac en Jacob afstammen, want dat staat in Romeinen 9. Maar de beloften zijn gedaan aan hen die geloven zoals Abraham, Isaac en Jacob. En hoewel wij heidenen zijn, geloven wij zoals Abraham, Isaac en Jacob. En dus zijn we erfgenamen van die belofte. En als u zegt, dan zijn wij Israël, dan zeg ik, dank u wel, zo is het. Dat is ook zo. Daar is niet alles mee gezegd, maar ik kan ook niet alles zeggen in één avond. En dat hoef ik nou trouwens ook niet. Maar dat kan wel. Men kan deel krijgen aan het burgerschap Israëls door te geloven in Israël. En andersom, men kan ook vandaag aan de dag deel krijgen aan Israël en aan het Jodendom door de Joodse godsdienst aan te nemen. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat kan namelijk. En dat gebeurt meer dan u zou denken. Ook het Jodendom maakt bekeerlingen, zou ik willen zeggen. Er zijn mensen die toetreden tot het Jodendom uit overtuiging. Of om vanwege een huwelijk of zo. Dat gebeurt ook nogal eens. Ja, er komt vrij veel voor. Nou, en dat is precies wat hier in die geschiedenis van Esther hier ook gebeurt. Namelijk, velen, hoofdstuk 8 vers 17. Velen uit de volken des lands werden Joden. Ze waren dat dus niet. Zij werden Joden, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Dat wil zeggen, ze werden Joden, dat betekent in ieder geval dat als mannen waren, lieten ze zich besnijden. En vervolgens gingen zij leven volgens de Joodse leefwijze. Volgens de Joodse gebruiken, Joodse tradities. En ook als je dat vandaag doet, word je als zodanig, word je langs die weg als Jood erkend. Dat is inderdaad zo. Dus zo problematisch is het niet. En dan staat er, want de vreze der Joden was op hen gevallen. Dan zegt men, dan zijn ze bang voor de Joden. Maar dat betekent het nooit. De vreze Gods wil ook niet zeggen dat men bang moet zijn voor God. Vandaag de dag predikt men dat wel weer, heb ik gemerkt. Er zijn er die dat weer lopen te vertellen. Dat de vreze Gods, dan moet je bang zijn voor God. Maar je moet helemaal niet bang zijn. God is die God die als hij aan de mens verschijnt altijd meteen zegt. Vrees niet, juist. Dus dat is niet waar. Hij zegt niet vreest mij, hij zegt vrees niet. Maar vrezen in de, dat wil zeggen wees niet bang is het dan. Hè? Maar vrezen in de betekenis van het vrezen van God, of God vrezend, wil zeggen dat men er rekening mee houdt. Dat is vrezen. Vrezen is, is dat men met de omstandigheden rekent. Als wij God vrezen, wil dat zeggen dat we met God rekening houden in ons leven. Dat is alles. En als we bang zijn voor elektriciteit, als we elektriciteit vrezen, weet je wat we dan doen? Dan blijven we er zoveel mogelijk af en we zorgen dat er een goede isolatie is en zo, daar houden we er goed rekening mee. Hè? En dan doen we zelfs doppen op een stopcontact, zodat je er niet met je vingertjes in kunt gaan zitten. Hè? Want, nou ja, dat soort dingen, dat is het. En als we gas vrezen, zijn we niet bang voor gas. Dat hoeft helemaal niet. Maar dat betekent alleen dat als we die nodig hebben, dat we goed de kranen dichtdraaien. Als we vakantie gaan, dan sluiten we de hoofdkraan af. En meer van dat soort dingen. We houden er rekening mee, dat is alles. En dan vrezen we wel, maar dan hoeven we niet bang te zijn. Dat is het.
Ja, maar hier spullen wel twee dingen over godsdienstig en politiek. Want het was allemaal...
Ja, ik kom daar nog even op terug, broeder Schepers. Ik kom daar nog even op terug. Want het gaat om de typologische toepassing zo. Dan is het makkelijker uit te leggen. Dus ik kom daar nog even op terug, hoor. Die vrezen der Joden wil dus zeggen dat men met het Jodendom rekening houdt. En als men met dingen rekening houdt, dat betekent dat men de macht of de kracht daarvan erkent. Als men God vreest, wil zeggen dat men God erkent als zodanig. Dat we de kracht Gods erkennen, dan vrezen we hem. En als men de Joden vreest, wil dat niet alleen zeggen, of niet slechts zeggen als simpelweg dat men bang voor hen is. Want dan kun je natuurlijk ook andere maatregelen nemen. Maar in tegendeel, men trad tot het Jodendom toe, omdat de Joden in aanzien raakten. Men hield rekening met de Joden. Al was het alleen maar omdat ze ongeveer, de een na machtigste man in het hele Rijk, was de Jood Mordechai. Hij wordt steeds zo genoemd, hè. Mordechai de Jood, of de Jood Mordechai. Joden stegen in aanzien. En de koningin, dat wil zeggen de vrouw van de machtigste man, was een Jodin. En dat betekent dat als ze kinderen gehad hebben, ik weet het niet, maar als ze kinderen gehad hebben, waren dat dus volgens de Joodse norm ook nog Joden ook. Ja. Ja, sommigen spreken over kinderen van deze Aas, Verus en Esther. Maar meestal berust dat op een misverstand, doordat men het boek volkomen verkeerd dateert. Daar waarschuw ik me even voor. Ik las laatst nog dat Kores de Pers een zoon zou zijn van deze Aas, Verus en Esther. Nou, dat is van iemand, ik zal zijn namen niet noemen. Maar dat is van iemand die dan toch wel heel ver de weg is kwijtgeraakt in de Bijbelse chronologie. Maar goed, dat laten we dan maar even terzijde. Maar in ieder geval, de vrezen der Joden wil zeggen dat men rekening hield met de Joden, dat de Joden in aanzien stonden. Bovendien, dat stond er ook in vers 15 al. Mordechai ging uit van voor het aangezicht des konings. En bovendien in vers 4 van hoofdstuk 9 staat het weer. Namelijk, want Mordechai was groot in het huis des konings en zijn gerucht ging uit door alle landschappen. Want die man, Mordechai, werd doorgaans groter. Hij bleef maar doorgaan met groter worden. Groter groeien, hè? Dus, en dat is een goede reden waarom men zich aansloot bij het Joodse volk en bovendien bij de Joodse godsdienst. Want dan moeten we nog even de Bijbelse gedachte vasthouden. Dat als men tot een volk toetreedt, treedt men toe tot de God van dat volk. En dat, dan kom ik terug bij dat onderwerp, broeder Schepers. Want de zaak is namelijk dat politiek en godsdienst niet dingen zijn die los van elkaar gezien kunnen worden. Men kan ook geen politiek bedrijven zonder los van zijn godsdienstige opvattingen. Dat is nou eenmaal zo. Dat zijn dingen die bij elkaar horen. En dat is in ieder geval zo bij het Jodendom. Omdat men deel uitmaakt van het Joodse volk. Omdat men de God van Israël beleidt. Zie. En andersom is het zo in de Bijbelse gedachtegang. Dat als een Jood of een Israëliet zich aansloot bij andere volken. Of bij een ander volk. Dan nam God hem dat hoogst kwalijk. Want God beschouwde dat als hoererij. namelijk als overspel, oftewel als afgoderij. Want wanneer men zich verbond met een ander volk, verbond men zich met de God van dat volk. En daarom was Israël verboden om verbonden te sluiten met andere volken. Want een verbond met een ander volk is een verbond met een andere God. Met de God van dat volk namelijk. En wij zeggen, wij beleren denken van die goden bestaan niet. Maar de Bijbel zegt, ze bestaan wel. De Bijbel spreekt over de vorst der Perzen. En dan gaat het over iemand daar in de hemel hoor. En over de vorst van Tyrus, om maar eens wat te noemen. Ja, ja. Dus dat komt allemaal voor. Dat bestaat ook inderdaad. En dan heb je natuurlijk Baal en zo. Al die goden van de buurlanden van Israël. Israël mocht er geen verbond sluiten met die volkeren. Omdat ze dan een verbond sloten met die God. Kortom, een verbond zuiver politiek. Dat ging niet. Het was altijd meteen ook een godsdienstige overeenkomst. Want dat hield het in. Dat is niet los van elkaar te zien. En daar gaat het natuurlijk hier ook om. We kennen bijvoorbeeld trouwens het voorbeeld van Rut. De Moabitische, die tot Naomi's schoonmoeder zei, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En dat is gewoon hetzelfde. Je kunt alleen tot het volk van Naomi toetreden als je ook de God van dat volk aanvaardt. Zo gaat het nou eenmaal. En als daarna door Israëlieten tot Rut of Naomi gesproken wordt, dan wordt er steeds gesproken over de Heere dit en de Heere zus en de Heere zo. Het is altijd Jehovah voor en Jehovah na, want dat is de God van Israël. Als Rut meegaat met Naomi, dan betekent dat ze zich afhankelijk stelt van de God van Israël. En dat is ook wat tot haar gezegd wordt. Nou, zo is het nou eenmaal. En als hier dus heidenen, dus uit de volken des lands, Joden worden, betekent dat ze zich aansluiten niet alleen bij het Joodse volk, maar dat ze daardoor zich ook verbinden met de God der Joden. Met de Heere dus. Jehovah is zijn naam, hè? Dat is het dan. Daar sluiten ze zich bij aan. En profetisch is dat al helemaal niet zo moeilijk, want profetisch spreekt dit over wat er gebeurt in de 1000 jaren, dat mensen namelijk zich aansluiten bij de God van Israël. En dat mag absoluut niks nieuws zijn, want dat is precies wat aan Abraham al gezegd werd, namelijk in u en in uw zaad zullen alle geslachten en alle volkeren der aarde gezegend worden. Nou, dat is inderdaad wat hier gebeurt. In u en in uw zaad. Niet behalve u en uw zaad zullen alle volken gezegend worden. Maar in u en in uw zaad zullen alle volken gezegend worden. En dat betekent dus dat de heidenen, of dat heidenen in het algemeen, deel krijgen aan het burgerschap van Israël. Aan het Israëlitische burgerrecht dus. Ja. En dat betekent precies hetzelfde als wat het vandaag betekent voor ons die Joden zijn in het verborgene volgens Romeinen 2. Want in Efeze 2 wordt er gezegd dat wij deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Dat is nu vast zo in de verborgenheid van het koninkrijk. Het is straks ook zo in het geopenbaarde koninkrijk. Het is precies dezelfde gedachte. Dat heidenen het deel kregen aan de zegeningen die God aan Israël beloofd heeft. De heidenen zijn van hetzelfde lichaam, een erfgenaam, een mede-erfgenaam of mededeelgenoten van dezelfde belofte. Dat is Efeze 3 inmiddels. Het is nu zo in geestelijke zin en dan praten we over de hemelse dingen. En het is straks zo in een veel meer letterlijke zin en dan praten we over de aardse dingen. Maar wat er dus gebeurt nu, is dat heidenen het deel krijgen aan de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan zijn. Wij zijn daarom zonen, of kinderen staat er, maar in de grondtekst staat zonen. We zijn zonen van Abraham geworden. Alle gelovigen zijn zonen van Abraham en Abraham is de vader van alle gelovigen. En dat is in de toekomst in de 1000 jaren nog veel meer zo. Want dan wordt dat zelfs zichtbaar dat heidenen zich aansluiten bij de God van Israël en daardoor deel krijgen aan het Israëlitische burgerschap. En waarom ook niet? Paulus was een Jood en hij had deel aan het Romeinse burgerschap. Hij was geen Romein van geboorte. Hij was ook nooit geweest. En toen hij er eenmaal kwam, ging hij er nooit meer vandaan. Voor zover wij althans uit de schrift weten. Daar hou ik het dus vanavond maar even bij. Maar hij had het Romeinse burgerschap. Staatsburgerrecht, hè. Nou, dat is wat de volkeren ontvangen. Wat mensen ontvangen in de 1000 jaren, zal ik maar zeggen. In het geopenbare koninkrijk van Christus hier op aarde. Zij delen in het burgerschap van Israël. Want ze aanvaarden de God van Israël. En worden dus in Israël, of samen met Israël, of door middel van Israël gezegend. Dat is het. Dat is dus niet zo moeilijk. Het komt ook overeen met die woorden, bekende woorden trouwens, uit Zacharia 8. profetie die spreekt over de 1000 jaren. Zacharia 8. Waar staat vanaf vers 20. Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen. En de inwoners der ene stad zullen gaan tot die van de andere. Zeggende, laat ons vlijtig heden gaan om te smeken het aangezicht van Jehovah. Het aangezicht des Heeren. En de Heere is de God van Israël. Laat ons heen gaan om te smeken het aangezicht des Heeren. Waar zouden ze dan heen gaan?
Jeruzalem.
Ja, natuurlijk. Dan trekken ze op naar Jeruzalem. De hoofdstad van Israël. Als de Heere dan ergens op aarde te vinden is, is het in Jeruzalem uiteraard. En Israël moest onder het oude verbond inderdaad 3 maal per jaar optrekken naar Jeruzalem om daar de Heere die verschillende feesten te vieren. Nou, in de 1000 jaren gebeurt dat ook. Dan wordt uitdrukkelijk in ieder geval het Loofhuttenfeest gevierd. Dan moeten de mensen optrekken naar Jeruzalem. En hier wordt daar ook over gesproken. Laat ons vlijtig heen gaan te smeken en aangezien des Heren. En om de Heren der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen. Om de Heren der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht des Heren te smeken. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen, van allerlei talen, dus van allerlei volken, der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joods man, zeggende, wij zullen met u lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met u lieden is. Nou, dat is vrezen der Joden. We gaan met u lieden. Niet in de zin van dat we met u op reis gaan, zo, we gaan met u lieden. Dat wil zeggen, we willen met u delen. We willen delen hebben aan uw zegeningen. Wij zullen met uw lieden gaan, want we hebben gehoord dat God met uw lieden is. Nou, dat hebben ze zeker gehoord in de dagen van Esther. We lazen dat trouwens net, dat woord overal uitging. En overal waar het kwam, was vreugde en blijdschap en heerlijkheid en eer. Zie? En dus werden vele heidenen Joden. Het is gewoon een vooruitgrijpen op wat hier in Zacharia ook al gezegd wordt. Namelijk dat in de toekomst de heidenen gezegend zullen worden in en met Israël. Men krijgt. Men deelt dus in de erfenis die Israël ontvangen heeft van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de gedachte. Dat is de vervulling van de belofte aan Abraham. Dat betekent overigens, en sommigen wijzen daarop en daarom haal ik het nu maar even aan. Dit betekent overigens dat het inderdaad waar is dat het Jodendom natuurlijk moeilijk beschouwd kan worden als een raszuiver volk. Ik zeg het met enige aarzeling, want het maakt mij helemaal niks uit, maar dat heb je natuurlijk al lang begrepen. Maar er zijn er die zelfs ontkennen dat de Joden van vandaag echt Joden zijn. En ze hebben daar argumenten voor. Zij zeggen bijvoorbeeld wel, in de dagen van Esther waren vele heidenen die Jood werden, en dat is een streek van de Satan, want daardoor is het ras vervalst. Want, zegt men dan, de huidige Joden die we kennen, dat zijn niet echte Joden, maar dat zijn in feite gewoon Arabieren, Edomieten. En er zijn nog meer gebeurtenissen uit de geschiedenis aan te wijzen, waarin vele heidenen, met name zoals Edomieten, tot het Joodse geloof overgingen, zou ik dan maar zeggen, tot de Joodse religie. Of kortom, zij werden Joden. En wie daarvan afstand is dus niet raszuiver. Maar waar wordt in de Bijbel ooit gesproken over raszuiverheid? Dat is een uitvinding die helemaal geen rol speelt. Want nogmaals, het Jood zijn is niet een kwestie van afstamming. Maar Jood zijn is in principe, is in eerste plaats een kwestie van of men inderdaad gelooft. Of men gelooft zoals Abraham. Want als men gelooft als Abraham, is men erfgenaam van Abraham. En de term Jood is in de hoogste betekenis, en dat is dus de belangrijkste betekenis, de aanduiding van de erfgename van Abraham. Nou, dat is alles. En het kan wel zijn dat het volk niet meer raszuiver is, maar wat maakt het uit? Bovendien wordt tot hetzelfde volk gezegd, het is tot dezelfde Israëlieten en Joden gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap. Ga uit buiten de legerplaats, draag smaadheid met Christus. En dan wordt er gezegd, wie, ik zeg maar met de regels van het lied, wie hierom Jezus willen verlaten, vader en moeder, huizen of land, want zo staat het dan in de schrift ook, Die ontvangen al wat ze eenmaal bezaten honderdvoud weder uit zijn hand. Hier al in dit leven en ook in de toekomst staat er. Nou, dat is wat ook tot de Israëliet gezegd wordt. Want begrijpt u me goed, ieder die tot geloof komt, die krijgt deel aan het opstandingsleven van Christus. En het is op basis van dat hij naar de oude mens gestorven is. En van de gemeente, die bestaat uit slechts wedergeboren mensen, van de gemeente wordt gezegd dat daarin is Jood nog Griek. Dus wat maakt het uit of men raszuiver een heiden is, of een loepzuivere Jood is, dat maakt helemaal niks uit. Het gaat erom of je een loepzuivere gelovige bent. He, niet of je naar de oude schepping in een bepaald vakje valt, maar of je in het grote vak, namelijk in de nieuwe schepping, thuis hoort. Dat is van belang. Zie? Ja.
En dat is ook niet de laatste geweest, maar was het enkel op grond van een godsdienst?
Nee. Nee, maar die vraag die is helemaal moeilijk te beantwoorden. Waarom jodenvervolging? Vanwaar dit zogenaamde antisemitisme? Men noemt het antisemitisme, ik zeg zogenaamd, want antisemitisme dat betekent etymologisch dat men is tegen de afstammelingen van Sem. Maar dan moet u begrijpen dat alle Arabieren op zijn minst van Sem afstammen. Dus het is niet antisemitisme, het is inderdaad, men is tegen de Joden. Hè? Anti-Judaïsme, ik weet niet hoe ik het zeggen moet, er is geen term voor, maar we gebruiken altijd de verkeerde. Maar deze Jodenhaat, ik geloof niet of nauwelijks dat daar een werkelijk aanwijsbare oorzaak voor is.
Maar God maakt er zelf ook scheiding eigenlijk. Bijvoorbeeld met het beeld van de wijnstok, de olijfboom en de vijfboom.
Ja. Kijk, dat er onderscheid is tussen volkeren op zich, dat geeft helemaal niks. Ik heb trouwens een oude encyclopedie, inderdaad, het is een Duitse, maar ik heb een oude encyclopedie, waarin zelfs als je opzoekt bepaalde volkeren, dan worden die volkeren daarin beschreven en dan lees je zelfs over of ze een specifieke eigen lijflucht hebben of niet. Of je het onderscheid kunt ruiken, namelijk tussen het ene volk en het andere. Dat zijn dingen die zijn wij vandaag de dag al lang vergeten. Maar dat soort onderscheid bestaat wel degelijk. Dat is echt niet veranderd sinds de vorige eeuw. Want dat stamt dan uit de vorige eeuw. Dat is echt niet veranderd. Dat is nou eenmaal zo. De ene mens is de ander niet. En anders moet je hond maar eens vragen. Want dan beschuldigt men een mens van racisme. Van onderscheid maken tussen rassen. Maar dieren doen het veel sterker. En die onderscheiden zelfs verschillende rassen van mensen. Hoe laat je dat vertellen? En dat geeft ook niks, want daarmee hoef je nog niet iemand achter te stellen. Maar de vraag net was van, waarom dan de jodenvervolging? En dan moet ik zeggen, dat ik kan me niet voorstellen dat daar werkelijk een menselijke oorzaak voor is. Sommigen hebben gezegd, het was nogal dicht bij mij in de buurt. Sommigen hebben gezegd dat joden over het algemeen niet sympathiek zijn. Dat is een uitspraak die natuurlijk erg moeilijk ligt. Dat begrijp ik best. Maar ja, zolang de Bijbel nog spreekt over oud-wijfse fabelen, mag ik dan nog wel even spreken over of Joden al of niet sympathiek zijn? Wel, dat weet ik niet. Ik heb er geen ervaring mee. Maar er zijn mensen die zeggen, Joden zijn niet sympathiek. Die zijn een hardnekkig volk. Dan denk ik, ja, heb je dat nou van jezelf of heb je dat nou gewoon uit de Bijbel gelezen? Want daar staat dat het een hardnekkig en eigenwijs en hoogmoedig volk is. Dat staat er. En dat zou een reden kunnen zijn voor jodenhaat. Kan heel goed. Want mensen haten over het algemeen diegenen die meer kunnen, die meer zijn dan zijzelf. Mensen hebben een hekel aan hen die boven hen geplaatst zijn. En ik ben ervan overtuigd dat een man als Hitler een hekel had aan joden, omdat hij kennelijk een minderwaardigheidscomplex had ten opzichte van hen. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. Maar of daarmee antisemitisme verklaard is, dus jodenhaat verklaard is, dat lijkt mij niet. Want je kunt natuurlijk niet zeggen dat een heel volk per definitie niet sympathiek is, of zo. Dat kun je zo niet zeggen. Want daar weten we allemaal wel uitzonderingen op. Hè? Ja, dus dat is niet een echt argument. Ik geloof veel meer in de gedachtegang van de Bijbel, die er namelijk vanuit gaat dat alle volkeren geregeerd worden niet door de menselijke overheid in de eerste plaats, maar veel meer door overheden en machten in de lucht. En ik geloof dat daar de jodenhaat vandaan komt, omdat als men ergens weet wat de positie is van het Joodse volk te midden van de volkeren, dan is het daar. En als men ergens dus belang bij heeft bij de uitroeiing en vervolging van het jodendom, is het daar. Al was het alleen maar uit wraak. De slang waarvan de kop al lang vermazzeld is, zal ik dan maar zeggen. Die oude slang bedoel ik dus, waarvan de kop vermazzeld is, die heeft er natuurlijk toch wel misschien niet direct belang bij, maar dan toch in ieder geval is het heel goed verklaarbaar dat hij uit wraak of uit haat alsnog probeert het volk van zijn tegenstander, het volk van die Messias dus, te vervolgen en eventueel zelfs uit te roeien. Als hem dat zou lukken, zou het hem zelfs lukken om in principe dan om Gods belofte met betrekking tot dat volk te verhinderen. Zie? Dat is theoretisch, dat weet ik wel. Maar ik denk dat daar de oorzaak ligt voor jodenvervolging. Want verder is het toch maar een heel eigenaardig verschijnsel. Ik dacht dat dat wel duidelijk was. Dat het een eigenaardig verschijnsel is. Het is niet van de laatste tijd, het is altijd geweest. Het is al geweest vanaf dat Israël een volk werd. Vanaf de uittocht uit Egypte dus, en eigenlijk nog daarvoor ook. Maar in ieder geval bij de uittocht uit Egypte. Er was geen volk wat vriendelijk gestemd was ten opzichte van Israël. Het is ook nooit veranderd. Want men heeft altijd geweten, kennelijk, misschien niet mensen hier op aarde, misschien niet die overheden hier op aarde, maar dan wel daarboven. Men heeft altijd geweten dat dat het volk is wat de uiteindelijke heerschappij zal ontvangen over de gehele aarde en feitelijk zelfs over de gehele schepping. Nou, dat is het verhaal. En dat is reden genoeg, meer dan genoeg, om het Joodse volk te vervolgen.
Ik heb een Marokkaan en ik zeg, er zitten veel Joden in Marokko, ja.
Dat Joden zijn, ja. Dat is in de meeste landen ter wereld zo, denk ik wel eens. In ieder geval de belangrijkste landen ter wereld. Dan zijn het inderdaad Joden die daar de touwtjes in handen hebben, zo ongeveer. Misschien niet altijd meteen publiekelijk herkenbaar, maar in de praktijk is dat wel zo. Maar je moet goed begrijpen dat de mens over het algemeen de neiging heeft zich te keren tegen hen die boven hen geplaatst zijn. Ik zeg altijd, dat is de kracht van de vakbond ook. Dat is alles. Dat doet een beroep op de natuurlijke driften van de mens die zich gewoon teweerstelt tegen alles wat hem commandeert. Dat is een heel natuurlijke reactie. Als er iemand gezegd wordt, doe dit of dat, dan zal hij zeggen, doe het zelf. Ja, dat is wat de bond zegt, doe het zelf. Dat is vereenvoudigd, ik weet het wel. Ik doe misschien niet iedereen evenveel recht nu, maar als ik het eenvoudiger voorstel dan dat het helemaal in de praktijk is, dan ligt het ongeveer zo wel. Men komt in opstand tegen al wat hoger geplaatst. De hele Russische revolutie ging daarom. Men weet het volk te verenigen tegen een gemeenschappelijke vijand, want iedereen heeft zo'n vijand. De alleenheerser, de opperste heerser, de hoogste heerser die wij kennen is sowieso ons aller vijand. Want hij is degene die de macht over ons heeft. Hij is degene die ons straffen kan enzovoorts. Dus is hij onze tegenstander. Zo ziet een mens dat. En zo staat hij ook tegenover God. Mens heeft van nature een hekel aan God. Want dat is die God die hem ter verantwoording zou roepen. God die macht over hem heeft. En daarom zijn er velen hun leven lang bezig om die God te beledigen en te kleineren enzovoorts. Ja, zo is het nou eenmaal. Nou, ik geloof dat dat de reden is van de jodenhaat. Want of je ze nou sympathiek vindt of niet, dat is helemaal niet aan de orde. Het doet er ook weinig toe. Ik moet in ieder geval zeggen dat naar de mens gesproken heb ik in ieder geval over het algemeen respect voor het Joodse volk. Ik zeg voor het volk dus. Daar heb ik een bewondering voor naar de mens. Vanwege capaciteiten. Maar ja, daar word je ook mee geboren. Dus ook geen verdienste hoor. Nee, is op zich geen verdienste. Dat is een kwestie van natuurlijke aanleg. Maar goed, daar kun je respect voor hebben. Maar respect gaat heel gemakkelijk om in vijandschap. Zie? En ik geloof dat die geestelijke machten, de macht van Satan dus en de God deze eeuw, dat die macht het is die steeds die vonk van jodenhaat weer aanwakkert tot een vlammend vuur. En het is weer hard bezig. En jodenvervolging komen dus ook weer. Al moet ik zeggen dat in de toekomst die jodenvervolging die we dan uit de schrift kennen nauwelijks te onderscheiden is van christenvervolging, omdat het verschil eigenlijk wegvalt.
Zou het ook niet te maken kunnen hebben met de vervolging van de tijden dat het heidenen zijn? Ik bedoel, er zijn verschillende joden die dan een bepaalde positie gehad hebben. Ik noem bijvoorbeeld Trotsky, Radenau.
Ja.
Dat je hebt de Kissinger en je hebt zoveel joden in Israël overal geweest. Overal een belangrijke functie, maar in de tijd van de jood is het toch niet.
Nee. Nee, dat is het dilemma waarin wij ons al bijna 2500 jaar... 2520 jaar bijna, het is nog niet, maar het wordt 2520 jaar. We vinden, dat is het dilemma, dat de heerschappij van Israël is weggenomen. Ja, dat de troon van David vakant is, zal ik maar zeggen. Dat is de troon van waaraf de hele aarde, alle volkeren geregeerd zouden moeten worden. De troon is vakant omdat God hem zelf leeg gemaakt heeft, zal ik maar zeggen. En de heerschappij is gegeven aan de heidenen. En dan doet het merkwaardige feit zich voor de heidenen weliswaar regeren, maar kennelijk op een of andere wijze weten dat ze dat wel doen, maar dat is allemaal tijdelijk. Want na verloop van tijd komt uiteindelijk toch weer de Jood op de troon. En ik bedoel het nou met de meeste eerbied die verschuldigd is, namelijk de Heer zelf. En men weet dat, daar gaat het ook naartoe. Waarom gaan al die volkeren tekeer tegen dat kleine Joodse staatje? Moet je goed begrijpen, ik heb geen sympathie voor een antichristelijke staat, hoor. Heus niet. Zie? Maar ik heb wel sympathie met de minderheid, zeker. En ik heb zeker een liefde voor het volk wat door God is uitverkoren en wat bovendien onze Messias heeft voortgebracht. Dus met andere woorden, hoezeer ik het ook betreur dat we te maken hebben met een ongelovige Joodse staat. Ik gun het elke Jood, namelijk dat hij een eigen staat heeft in Palestina. Dat, naar de mens geredeneerd, zal ik dan maar zeggen. Gewoon als mens. En ook, zelfs ook als gelovige vind ik dat. Dat gun ik ze van harte. Maar wij weten in ieder geval dat niet kan en dat God het ook niet zal toestaan. Omdat het hun pas wordt toegestaan op grond van geloof. En de andere kant van het verhaal is dat het toch wel heel merkwaardig is dat dat kleine Joodse staatje, met een paar miljoen man, nog kleiner dan Nederland, dat staatje, dat vindt in elk volk ter wereld zijn vijand. Er is geen enkel volk op aarde wat ronduit sympathiseert met die Joodse natie. Waarom is dat? Je zou dan moeten denken, een volk wat zo vervolgd is geworden. En bovendien zo'n kleine minderheid vormt daar in het Midden-Oosten. Die zou toch de sympathie moeten krijgen van het gewone volk over de hele wereld. Die immers sympathiseert met de underdog, met de minderheid, met de zwakke enzovoorts. Elk mens voelt zich zo'n zwakke. En sympathiseert dus met elke andere zwakke. En we zouden van nature dus geneigd moeten zijn om te sympathiseren met de Joodse natie. Dat volk wat dan uiteindelijk na meer dan 2000 jaar vervolgingen dan uiteindelijk kans heeft voorzien in een eigen onafhankelijkheid. Staten sticht in Palestina, we zouden met hem moeten sympathiseren, maar integendeel, iedereen keert zich tegen dat volk. Hoe komt dat toch? Daar is geen geschiedkundige en geen politieke verklaring voor te vinden. Ook geen economische, helemaal niks. De enige verklaring die ik kan geven is dat het ook niet afkomstig is, dat die houding ook niet afkomstig is uit het hart van de mens zelf, maar dat het afkomstig is uit die geesten, verleidende geesten, die inderdaad de mens en zeker de volkeren besturen. Want dat is wat er gebeurt, dat is ook niks nieuws, dat staat de hele Bijbel door zo. De strijd tussen de volkeren is een strijd tussen goden. Laat uw God toch dit, en laat uw God toch dat, enzovoorts. Hè. Of roep uw eigen God aan, hè. Wat kom je bij onze God, en dat soort dingen meer. Het gaat allemaal om die goden, en dat is ook inderdaad zo. Nou, en daar komt die jodenhaat vandaan. En verder, ja, het blijft nou eenmaal zo. Mens keert zich tegen al wat boven hem geplaatst is. En in de regel blijken dat dan inderdaad Joden te zijn. Maar dat hoeft niet altijd, hoor. Maar ik noemde de Russische revolutie, ik had de Franse revolutie kunnen noemen. Het gebeurt overal. En als we naar Zuid-Amerika gaan, dan kan ik elke dag weer een andere revolutie noemen. Want daar verdienen mensen de kost mee met revolutie. Altijd weer de macht omverwerpen. Dat is daar de dagelijkse bezigheid of zo.
Maar als gelovigen vervolgd worden, komt dat er ook eigenlijk van?
Dat is precies hetzelfde, ja, dat haalde ik net even aan, daar moet ik eigenlijk even op verder. Namelijk dat er in de toekomst nauwelijks verschil te zien is tussen christenvervolging en jodenvervolging, eenvoudig omdat daar eigenlijk geen verschil is. Als we in de toekomst te maken krijgen met de opname van de gemeente en daarna de bekering van Israël, dan vindt daar vervolging plaats van dat Joodse volk wat tot geloof in de Christus, in de Messias gekomen is. En zij zijn dus net zo goed christenen als dat wij dat nu zijn. Hoor. Ja, ze horen niet tot het lichaam van Christus. Ze hebben geen deel in de hemelse erfenis, maar ze zijn wel christen zoals wij dat zijn. Ze geloven precies dezelfde dingen. En ze worden vervolgd. En het begint dus met, ze zijn joden en bovendien christenen. Dus ze zijn joden in de meest brede, meest algemene, in alle betekenissen van het woord. En ze worden vervolgd. En daarna krijg je ook dat heidenen tot geloof komen in die God van Israël. En ook zij zullen vervolgd worden. Dat is allemaal in die grote verdrukking enzovoort. En daar is het verschil tussen Jood en Christen eigenlijk helemaal niet meer. Beide worden vervolgd. En dat is heel eigenaardig, omdat in het verleden vervolgden zij elkaar. En daar bestaat het verschil niet meer. Ja, nu bestaat officieel het verschil ook niet. Maar de mensen hebben dat niet gezien. En daarom hebben zogenaamde christenen de Joden vervolgd. En zogenaamde Joden hebben de christenen vervolgd. Ja, het is allebei gebeurd namelijk, ja.
Hetzelfde ja.
Met Paulus. Ja, dus ja, Paulus die heiden en Joden last beide, ja. Hij is natuurlijk helemaal de uitbeelding van zeker de gemeente. Maar ook is hij een beeld van Israël in de toekomst. Hij is van beide, dat vind ik altijd zo mooi. Paulus is namelijk de uitbeelding van de gemeente zelf, die zowel Jood als heiden is, en dus eigenlijk geen van beiden, of hoe je dat maar zegt. Hij verenigt beiden in zich. Hij is een heiden die deel heeft aan Israël, of andersom, hij is een Jood die deel heeft aan de zaligheid die aan de heidenen gezond is. Het is maar hoe je het zegt. Dat komt tot hetzelfde neer. En hij stelt zichzelf als voorbeeld voor de gehele gemeente en doet erbij herhaling. Weest alle mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Hij is het grote voorbeeld en toch noemt hij zichzelf als een ontijdig geborene. Namelijk, hij noemt zichzelf als type van Israël in de toekomst. Zoals de Heer aan hem verscheen op de weg naar Damascus, zo zal de Heer aan Israël verschijnen straks bij de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Dat is het verhaal. En Paulus is dan inderdaad een type van het gelovige overblijfsel van Israël in de toekomst. Maar in beide gevallen gaat het om Joden en heiden die één zijn in hun geloof in de Christus van de Christus der Joden, zal ik dan maar zeggen. En wat we dan ook in de toekomst verwachten, is inderdaad een Joods wereldrijk. De heidenen zullen het ondanks de jodenvervolging niet kunnen tegenhouden. We verwachten een Joods, oftewel Israëlitisch wereldrijk, wanneer de tijden der heidenen vervuld zijn. Want dan komen de tijden van de Joden weer, hè? De tijden der heidenen vervuld. En dan zal Israël regeren. Maar die Israëlieten die dan regeren zijn wel degelijk Christus beleidend, om het zo te zeggen. Messiaanse Joden noemt men dat, maar ik noem het maar gewoon christenen. Zeg het maar gewoon met de Griekse term. Ze zijn christenen. Ze geloven in Jezus van Nazareth als de Christus. Zie? En dat is wat dus hier naar voren gebracht wordt in het laatste verse van Esther. Dat namelijk de heidenen deel krijgen aan het burgerschap van Israël. Zij worden Joden. Zij delen in de zegeningen van de Joden. En terecht. Het is niet een truc van de Satan of zo om het ras te vervalsen. Want daar zit het ook helemaal niet op vast. Het is alleen maar een kwestie van erfrecht. En dat erfrecht gaat toch door, ook als een ras niet zuiver is. Dus over een ras hoeven we ons helemaal niet druk te maken. Maar het gaat integendeel om precies Gods doel met Israël. Namelijk dat via Israël, via de afstammelingen, via zelfs de natuurlijke afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, de zaligheid gezonden wordt aan de heidenen. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren. En zo zijn we dan toe aan het 9e hoofdstuk. En dan krijgen we 10e nog, dat is maar 3 versen. Dus daar zijn we vlot doorheen, denk ik. We krijgen eerst het 9e hoofdstuk, waarin het hele verhaal tot zijn ontknoping komt en eigenlijk tot zijn rust, zou je kunnen zeggen. Want in het 9e hoofdstuk komen we dan terecht op de beruchte 12e maand, de 13e dag. Dat staat in vers 1. Dat staat in de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelve, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten over hun haters. Je zou bijna zeggen, en ze leefden nog lang en gelukkig, en daarmee is feitelijk het verhaal helemaal uit, hè? Daar komt het op neer. Want wat hier staat is dat de bekende dag kwam, de dag die bepaald was ooit door Haman, door het werpen van het poer, het werpen van het lot. De 13e van de 12e maand. Wel, die 13e van de 12e maand was het nabijgekomen dat men het woord des konings doen zou, dat men die wet die door Haman ontworpen was zou uitvoeren. En waarop de vijanden der Joden hoopten over de Joden te heersen. Dat wil zeggen hen te onderwerpen en in de praktijk hen uit te roeien. En er staat er zo is het omgekeerd. Het ging net andersom. Want de Joden heersten over hun haters. En dat is een mooi verhaal, want u herinnert zich dat wij uitgebreid stil hebben gestaan bij de 13e van de 12e maand. We hebben het trouwens in het vorige hoofdstuk ook nog even gedaan. De 13e Adar, deze 13e, was de dag waarop dan de Joden zou moeten uitgeroeid worden. Maar u herinnert zich waarschijnlijk dat we gezien hebben dat 13 staat voor eenheid. Dat is eigenlijk de beste definitie van het getal. 13 staat voor eenheid. 13 staat voor liefde bijvoorbeeld. Het woord voor liefde in het Hebreeuws heeft een getalswaarde van 13. En ook het telwoord 1, echad, heeft een getalswaarde van 13. Het spreekt daarom beide over eenheid. Liefde brengt eenheid. Beide worden aangeduid als een 13. Een getal 13. 13 is de afronding, de completering van het geheel. En we hebben ook gezien aan de andere kant dat er sprake was van een geschiedenis die zich afspeelde in een verdeelde wereld. Een dualistische wereld, of ook wel genoemd twee werelden. Weet u wel, de ene helft en de andere helft. We hebben dat meerdere malen gezien dat dat zich hier uitdrukt. Vooral in die ballingschapverhalen, dat er steeds sprake is van een verdeelde wereld waarin men probeert tot eenheid te komen. Men probeert de tegenstellingen die er zijn uit te roeien of te overwinnen, zodat men komt tot eenheid. Dat is ook een bekend streven ook in de politiek, waarbij men probeert om de volkeren, of in ieder geval volkeren, tot één te maken. Dus onder één regering te plaatsen. Of gewoon verschillende partijen, verschillende minderheidsgroepen te organiseren, zodanig dat ze één worden. Zo kenden we de Volkenbond en kennen we nu de Verenigde Naties. En we zien trouwens ook dat het streven wel altijd hetzelfde is, maar dat het einddoel nooit bereikt wordt. Men komt nooit tot eenheid. En deze Haman had gedacht dat hij de strijddier was in deze dualistische wereld zou kunnen oplossen. Een strijd die ook werd uitgedrukt door die Bichtan en Teres, weet u nog, die in de poort zaten. Dat is een heel lang geleden. Dat was in hoofdstuk 2 vanaf vers 21. Waar dat stond, waar die twee mannen in de poort zaten. We hebben toen gezien dat zij respectievelijk beeld waren van de heidenen en van de Joden. Ik zal er nou niet meer op ingaan. Maar het gaat erom dat de tweeheid tot één zou moeten worden. Haman had daartoe het lot geworpen, want hij meende tot eenheid te kunnen komen door gewoon het Jodendom uit te roeien. En wat je overhoudt zijn dan alleen nog maar de volkeren, alleen maar de heidenen. En die moeten toch tot eenheid kunnen komen. En wij zijn ons dat niet bewust misschien, maar Haman wist meer dan de gemiddelde westerse mens. Namelijk dat de werkelijke strijd onder de volkeren is een strijd tussen Israël aan de ene kant en alle volkeren samen aan de andere kant. En vandaar dan ook dat het streven naar wereldeenheid of eenheid van volkeren inderdaad kans van slagen heeft, als men daarbij zich het Jodendom tot vijand verklaart. Dat is heel eenvoudig, want dan krijg je een verdeling van de volkeren in de Joden aan de ene kant en alle heidenen aan de andere kant. Wel, dat is de verdeling die de Bijbel ook noemt. Dat is de werkelijke verdeling die er onder de volkeren bestaat en die wordt ook uitgebreid beschreven in Psalm 2. Waarom woeden de volkeren en bedenken de natie een ijdelheid? Er staat dus, ze hebben raadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde. Of tegen God, namelijk tegen zijn gezalfde, zo kan het ook. Maar het gaat erom dat de volkeren tot één worden in een strijd tegen een gemeenschappelijke vijand. Die gemeenschappelijke vijand is inderdaad het Jodendom. En dat is weer zo, omdat het in feite een strijd is tegen maar één Jood, namelijk tegen de Heer Jezus zelf, Christus zelf. Dat is het natuurlijk, God namelijk zijn Messias, zijn gezalfde. En zo staat het in Psalm 2. En in de toekomst krijgen we dan ook dat de volkeren zich op die wijze zullen verenigen en één zullen worden in hun strijd tegen Israël. Nou goed, daar zullen we het verder dan niet over hebben, want er zitten nogal wat haken en ogen aan natuurlijk, want dan zitten we ook weer met de vraag, en wat is dan helemaal Israël en wat niet? Maar goed, daar gaat het nou niet om, maar gaat het om dat Haman die gedachte gehad heeft om de volken, de wereld waarin hij ook macht had, om die volken en die wereld tot één te maken, door simpelweg de andere, de enige andere echte partij, uit te roeien. Hij had een haat tegen het Jodendom, want dat waren die lui die niet aangepast waren. Dat was ook al zo in de dagen van Daniel. Weet u nog, de enige beschuldiging die men tegen Daniel kon inbrengen was niet dat hij hoogmoedig was, of eigenwijs, hoewel ik knap eigenwijs was overigens. Nou ja, ik bedoel zo. Hij zei van, ik moet van die tafel van de koning wil ik niet eten, dat is niet goed. Geef mij maar wat anders. En dan zul je zien dat dat beter is. Zo eigenwijs was hij dan toch wel. En ik kreeg zijn zin ook nog. Maar goed, hij was eigenwijs in zijn godsdienst. Hij diende de Heer. Daar was hij verschrikkelijk eigenwijs in natuurlijk. En zo hoort het ook, zeg ik dan altijd. Maar verder kun je niet zeggen dat hij eigenwijs of hoogmoedig was. Integendeel, bij het minste geringste viel hij steeds op zijn aangezicht ten neder enzovoort. Dat lees je allemaal in het boek Daniel. Het enige wat men tegen hem kon vinden, want ook hij viel ten prooi aan de nijd, aan de haat, aan de afgunst. Dus gewoon aan de jaloezie van zijn, laten we zeggen, zijn collega. Want zo was het toch, hè? Nou, hij viel ten prooi daaraan. Het enige wat ze konden vinden was dat hij zijn God trouw diende. Hij was niet aangepast. In alle opzichten was hij aangepast, behalve in godsdienstig opzicht. Dat was het probleem en daarom moest men van hem af. En dat herhaalde zich later in de Heer Jezus natuurlijk ook. Maar goed, Haman had gedacht om de strijd die er was op te lossen door gewoon een van beide partijen uit te roeien. En het lot viel op de 13e, want wat voor dag is er nou beter geschikt dan de 13e om te komen tot eenheid. De 13e van de 12e maand, want 12 spreekt over heerschappij in het algemeen. Dat is het, 12 spreekt over heerschappij. 13 spreekt over eenwording. En wat ligt er meer voor de hand dan dat de heerschappij in één hand terechtkomt en verenigd wordt op de 13e van de 12e maand. Het is zo gek nog niet. En zo gek is het ook niet als het zou zijn op de 13e van de 13e maand, wat ook kan. Namelijk de Beet Adar, de schrikkenmaand, we hebben het erover gehad. Dan wordt het 13 dubbelop, dus in het kwadraat zou ik moeten zeggen. En dat is natuurlijk ook nooit weg om eenheid tot stand te brengen. Hoe dan ook, dat moet een geschikte dag zijn. En het merkwaardige is, die 13e brengt ook inderdaad die eenheid. Alleen op een andere manier dan Haman het gedacht had. Want de eenheid komt niet tot stand doordat de Joden worden uitgeroeid, zodat slechts de heidenen, de Verenigde Heidenen, kortom de Verenigde Naties, overblijven. Ik bedoel natuurlijk de Volkenbond, sorry. Dus niet zo gebeurt het, maar het gebeurt precies andersom. Het is omgekeerd, staat er. Want wat er gebeurt is dat namelijk de heidenen deel krijgen aan Israël. Oftewel, Israël vestigt zijn macht over de heidenen. Israël heerste over haar tegenstanders, over haar haters. En de echte haters werden uitgeroeid en wat er dan nog overbleef, dat was Jodengenoot geworden. Daar komt het ongeveer op neer. En zo gebeurt het inderdaad in de toekomst. Maar daar hebben we het nu nog niet over. Het gaat even om de situatie zoals die zich hier voordoet. Die eenheid die Haman gedacht had, komt tot stand. Alleen net andersom dan hij dacht, maar wel op de bestemde datum. Want de datum was wel goed, alleen het plan deugde niet. Het lot was wel goed. Het lot viel op de goede dag. Het poer viel op de goede dag. Ik heb al eerder gezegd, het poer betekent niet alleen lot, het betekent ook vrucht. Het heeft met vrucht dragen, vrucht brengen te maken in het Hebreeuws. En dat is ook inderdaad wat er gebeurt. Hier wordt vrucht gedragen. Die vrucht is dan ook die eenheid die tot stand zou komen. En die komt er dan ook. Want, vers 2, want de Joden vergaderden zich in hun steden, in al de landschappen van de koning Ahasveros, om de hand te slaan aan degene die hun verderf zochten. De Joden waren één, zij vergaderden zich. Ze zochten elkaar op dus, hè. Om de hand te slaan aan degene die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen. Dat betekent dat niemand voor hen kon blijven staan. Of hun kon blijven tegenstaan. Want hun lieder schrik. Nou heet het niet vrezen, maar heet het schrik. Hun lieder schrik was op al die volken gevallen. En al de oversten, de landschappen en de stadhouders en landvoogden en die het werk des konings deden, verhieven de Joden, want de vrezen van Mordechai was op hen gevallen. De zaak is dat het precies andersom gebeurd is. In plaats van dat de Joden vervolgd en uitgeroeid werden, werden ze verheven. En degene die echt probeerde de Joden uit te roeien, werden zelf gedood. Dat is wat er gebeurd is. Verder vindt u in vers 3 natuurlijk weer zo'n mooi voorbeeld van zo'n synoniemia. Er staat namelijk de oversten, de landschappen, de stadhouders, de landvoogden en die dus koningswerk deden. Dat is allemaal hetzelfde natuurlijk gewoon. Dat zijn degenen die dus koningswerk deden immers. Die verhieven de Joden. In plaats dat ze ze uitroeiden, verhieven zij de Joden. Want de vrezen van Mordechai was op hen gevallen. Ze hadden Mordechai als voorbeeld. En Mordechai had macht over hen. Ze hielden rekening met Mordechai. En zo doe je dat ook in de politiek. Zij dachten, die Mordechai heeft het over ons voor het zeggen. Dus we moeten de lui van zijn volk moeten we verheffen. Zo is het. En zo is het ook in de toekomst, want in de dagen waarin Christus regeert, is het maar het beste om de Joden in ere te houden. Ja. Toch? Familie van de koning, hè? Juist. En dan staat er, want Mordechai was groot, vers 4, want Mordechai was groot in het huis des konings en zijn gerucht ging uit door alle landschappen. Want die man, die mens, die man, Mordechai, werd doorgaans groter. Dat betekent dat hij doorging met groter te worden. In de pauze zei iemand, hij groeide groter en dat komt omdat hij kinkorn at. En kinkorn is natuurlijk het koren van de koning, dat begrijpt u. He? En daarom ging hij ook bij Jacobs moeder eten. Maar goed, dat is even terzijde. Hè? Eens kijken, als mensen al te jong zijn in ons midden, weten ze niet waar het over gaat. Jacob nog wel? Ja. Oh, gaat nog dus. Waarvoor vriendelijk dank, broeder De Weger, voor deze bijdrage. Goed. Maar Mordechai groeide steeds groter. Dat is wat er staat. Hij ging door met groter worden. Hij werd steeds verhevender. En u moet nou begrijpen dat hier nog steeds terugverwezen wordt op wat aan deze dertiende vooraf ging. Men werd Joden genoot, men verhief de Joden. En in plaats van dat Joden werden uitgeroeid, werden ze in tegendeel verheven. En wanneer dan die dertiende van de twaalfde maand komt, op dat tijdstip, dan blijkt dat de Joden heersten over hun vijand. En dan staat er in vanaf vers 5 wat zij dan precies deden op die dertiende. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met de slag des zwaards. Oftewel met de slag namelijk het zwaard. En der doding, want, en der verderving, want hier hebben we weer een synoniem. Ja, dat blijft gewoon zo het hele boek door. Dan leren we tenminste die stijlfiguren ook kennen. Want de slag des zwaards en der doding en der verderving is natuurlijk allemaal hetzelfde. En zij deden met hun haters naar hun welbehagen. Kortom, ze hadden de overwinning, ze konden ermee doen wat ze wilden. Zal ik maar zeggen, ze lieten ze alle hoeken zien enzovoort. U kent dat verhaal, hè? Ze deden naar hun welbehagen. En in de burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht. Daar heb je er weer een. Gedood, namelijk, ze hebben ze omgebracht. Ze hebben gedood en omgebracht 500 mannen. Ik zou zeggen, meer kan ook al eigenlijk niet. 500 mannen. Ja, meer kan niet, hè? Eigenlijk. Ja, er waren er toch meer, maar dan worden ze apart geteld. We zijn weer 300. Dat is een dag later, hè? Dat komt dus nog. Maar 500 mannen worden genoemd. En bovendien nog 10. Passandata en Dalfon, Asfata en Porsata en Adalia en Aridata en Parmasta en Arizai en Aridai en Vazita. Daar heb ik de hele middag op zitten oefenen thuis. Ik denk, ik moet het toch één keer goed kunnen voorlezen. Nou doe ik het ook niet meer hoor. Voortaan hebben we het over de 10 zonen van Haman. Want dat waren de 10 zonen van Haman volgens vers 10. De 10 zonen van Haman, de zoon van Hammedata, de vijand der Joden, doden zij, maar ze sloegen hun handen niet aan de roof. Dus, hoe dan ook, hun vijanden werden gedood op de bestemde dag. En dat gebeurde in het hele land, staat er, en dat gebeurde ook op de burg Susan zelf. En dan wordt het wat ingewikkeld, het verhaal. Want dan blijkt, laat ik het dan eerst met eigen woorden vertellen, dat is makkelijk om het even te volgen. Dan blijkt namelijk dat men op deze dertiende van de maand Adar, de dertiende van de twaalfde maand, in het hele land dit doet. Dat wil zeggen dat de Joden hun vijanden doden. En op de burg Susan, dus alleen op de burg, of de stad, want het is natuurlijk een hele lege plaats. De burg Susan doet men dat ook nog op de veertiende dag, dus nog een dag meer. En dat leidt er dan zelfs toe dat later in het hele land op de 14e dag het feest gevierd wordt ter herinnering aan deze gebeurtenissen. Dat wil zeggen, op de 13e werden de vijanden gedood en op de 14e viert men voortaan het Purimfeest. Dat is nog zo. Maar op de burg Nisan werden die vijanden gedood op de 14e en de 13e en de 14e. En op de burg Susan vierde men dus op de 15e pas het feest Purim. En dat is ook zo gebleven. Zodat men nog steeds 2 dagen van Purim kent. Dus 2 verschillende dagen. Omdat de burg Susan duurde het hele verhaal nog 1 dag langer. Dat staat namelijk in wat nu komt. Namelijk in vers 12. Eerst vers 11. Daar staat. Terzelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burg Susan. En de koning zeide tot de koningin Esther. Te Susan op de burg hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen. En de 10 zonen van Haman. Wat hebben zij in al de andere landschappen des konings gedaan? Dat wordt later dan gezegd wat ze gedaan hebben. Namelijk, daar hebben ze 75.000 man gedood, als tenminste de telling goed is, in vers 16. Staat dat? Maar ik ga verder gewoon in vers 12, waar dan staat, wat is nu uw bede? Dus Dus de koning zegt tot koningin Esther, wat is nu uw bede? De dag is om, de 13e Nisan is voorbij en hij vraagt, wat is nu uw bede? En het zal u gegeven worden, of wat is verder uw verzoek? Het zal geschieden. Ze mag nog een keer een wens doen. En dan zegt, staat er in vers 13, toen zeide Esther, dunkt het de koning goed, men laat ook morgen de Joden die te Susan zijn toe te doen naar het gebod van heden. En men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg, want die waren al dood. Maar die worden dan ook nog aan de galg gehangen, is het verzoek van Esther. En dan staat er, toen zeide de koning dat men al zo doen zou. En er werd een gebod gegeven te Susan en men hing de 10 zonen van Haman op. Dat wil zeggen, men hing die zonen op van Haman, die 10 die ik net gelezen heb en die ik niet weer zou lezen. En er werd een gebod gegeven, dat gebod hield in dat men ook de volgende dag nog steeds de vijanden, de Joden, zou kunnen uitroeien op de burg Susan. Want dat is wat Esther vroeg. Waarom gaat het nou niet over, want het wordt hier ook niet gezegd, maar het gebeurt. En dan staat er in vers 15. En de Joden die te Susan waren, vergaderden ook op de 14e dag, dus een dag later dus, zij vergaderden ook op de 14e dag der maand Adar, en zij doden te Susan 300 mannen. Wel, op de 13e doden zij 500 mannen, en op de 14e doden zij 300 mannen. Maar zij sloegen hun hand niet aan de roof. De overige Joden nu die in de landschappen des konings waren, vergaderden opdat zij stonden voor hun leven, voor hun zielen staat er eigenlijk, en rust hadden van hun vijanden en zij doden onder hun haters 75.000, maar ze sloegen hun hand niet aan de roof. Dit geschiedde op de 13e dag der maand Adar en op de 14e dag derzelve rusten zij, dat wil zeggen hielden zij op. Ik heb dat geloof ik al eens eerder gezegd, rusten in de Bijbel wil zeggen ophouden met werken. Dus op de 13e deden ze dat en op de 14e hielden zij op, rusten zij. En ze maakten dezelfde dag der maaltijden en der vreugde, of namelijk der vreugde. Dus de 13e roeiden zij hun vijand uit en op de 14e hadden ze feest. En dan vers 18. En de Joden die te Susan waren vergaderden op de 13e derzelfde en op de 14e derzelfde. Dus de 13e Adar en de 14e Adar. En zij rusten op de 15e derzelfde. En zij maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen die in de dorpsteden wonen de 14e dag der maand Adar ter vreugde en maaltijden en een vrolijke dag en de zending van delen aan elkander. En van de 15e wordt dan nu niet meer gesproken. Normaal gesproken is Purim dus op 14 Nisan, maar op de burg Susan is het één dag extra geworden en het feest ligt dus een dag later. Dat moeten we dus even vasthouden. In het hele Rijk was de 13e, kwam de eenheid tot stand, werd de vijand uitgeroeid en de 14e was dus de definitieve rust. Maar in de burg Susan, niet het hele Rijk, maar alleen de burg Susan, die plek, zal ik nog eens een keer zeggen, Susan, waar die twee werelden samenkwamen, dat is lang geleden dat ik dat gezegd heb, maar op Susan, waar die twee werelden samenkomen, hè, de wereld, die onzienlijke en de zienlijke, die verborgen wereld en de geopenbaarde, waar de 127 gewesten van hier beneden samenkomen bij de 127 gewesten van boven, zal ik maar zeggen. Wel, op die plaats duurde dit Purim, dit vernietigen van de vijanden, één dag langer. Dat is wat er in elk geval staat. En dat nadruk van deze gebeurtenis ligt op Susan is zo gek niet. Ik had het vorige keer eigenlijk moeten zeggen toen ik het over de 13e had. Want Susan, daar heb ik al eens van verteld dat het een roosje is of een lelie of hoe men dat dan ook maar vertaalt, Susan. En volgens de Joodse traditie, die u niet direct moet geloven hoor, maar volgens de Joodse traditie is die bloem, die Susanna, Shoshana, hè, is een bloem met 6 rode blaadjes en 6 witte blaadjes en 1 waarvan de kleur verborgen is. Wel, dat is typologie, zo'n bloem bestaat niet, daar geloven niks van. Maar iemand heeft dat dus uitgedacht, dat het zo is. En er is iemand geweest die een boel verstand had van typologie. Wanneer het geweest is, weet ik ook niet. Misschien wel duizenden jaren terug dat men dat verhaal erbij bedacht heeft. Maar 6 witte blaadjes en 6 rode blaadjes, want 6 is het getal van de mens. Rood is ook de mens, maar wit is God. Dat is dus de Messias, de zoon des mensen, dat staat voor 6. de zoon des mensen, die inderdaad mens is, want hij is uit de aarde, in de zin van hij is uit vrouwen geboren enzovoorts. Dat is rood, dat heb ik ook al eens uitgelegd, ook de vorige keer meen ik. En wit was immers de kleur van de hemel, heb ik ook vorige keer uitgelegd in verband met dat linnen. Zodat 6 wit en 6 rode spreekt over de mensheid en de godheid van Christus. En dan krijgen we dat ene blaadje waarvan men de kleur niet weet. Want dat is de 13e blaadje dus uiteindelijk. Dat is de 13e die de eenheid brengt en die God en de mens met elkaar verbindt. En wat voor kleur dat is, ja, dat weten we niet. Hij is de verborgene. Hier in Esther in elk geval. Zie. En als je ooit nog een psalm tegenkomt waarbij staat op de Shoshanim, dan gaat het over, op de lelien staat er dan in sommige vertalingen, dan gaat het over deze bloem. 6 rode, 6 witte blaadjes en 1/13 die de eenheid maakt, die het geheel completeert. Maar die 13e kent het Jodendom niet. Het is dus typisch een Joods verhaal. Men kent hem niet. Men weet de kleur niet. Kan van alles zijn, zegt men dan. Het zou elke kleur kunnen zijn, dat is een mooi verhaal natuurlijk. Maar het is natuurlijk een eromheen praten. Het verhaal is, men weet niet welke kleur dat is. Men kent de Messias niet, maar dat is hem. Men weet niet hoe hij de eenheid tot stand brengt. Hè? Maar dat gebeurt, wij weten hoe dat gebeurt. Dat gebeurt door die dood en opstanding. Dat gebeurt door het tot stand brengen van de nieuwe schepping. Die 13e onttrekt zich aan het oude. Alles hier in deze wereld loopt tot 12, zal ik maar zeggen. Ja, er worden ook andere getallen gebruikt, maar ik hou het nou maar hier even bij. Het loopt tot 12 en dan begin je gewoon overnieuw te tellen. Hè? Na 12 uur wordt het weer gewoon 1 uur. Hè? En na 12 tekens van de diering wordt het weer 1. En na die 12 tonen, dat herinner ik me nu ook. Had het gisteren, had vorig jaar ook over. Na de 12 tonen van de toonladder zijn we inderdaad weer op de grondtoon terechtgekomen. Er zitten maar 12 oscillatoren, 12 toonopwekkers in zo'n orgel. Meer zijn er niet nodig. Want dan is het verhaal compleet. De 13e is namelijk weer dezelfde als de eerste. Zie? Nou, dat verhaal, die 13e, wie dat is, wie die eenheid tot stand brengt, die de cirkel sluit, zal ik maar zeggen, die de eeuwigheid brengt, dat is onbekend. Maar daar is de burcht Suzanne een beeld van. En nu ga ik dan meteen naar de typologische betekenis, de profetische betekenis ervan, die we eigenlijk al zelf hadden kunnen bedenken, na alles wat we al gehad hebben. Want deze gebeurtenissen vinden plaats na de bestemde tijd. Dat wil zeggen, we zijn profetisch aangeland in de periode na de 1000 jaren. Waarin Haman als het ware weer losgelaten wordt en alsnog zijn wetten kan uitvoeren. Of zijn plannen kan uitvoeren. Zijn wetten die al zo lang vaststonden. En inderdaad, vandaag staat al vast wat er na de 1000 jaren gebeurt. Dat wil dan, wat er dan gebeurt is namelijk dat de macht van de tegenstander van Satan nog eenmaal zal woeden over de aarde om de volkeren te verzamelen tegen God en zijn gezalfde, weer een keer dus. Maar in de praktijk betekent dat inderdaad tegen de Joden, tegen Israël, of zullen we zeggen tegen de gelovigen, dat mag ook. Het maakt mij helemaal geen verschil. Tussen het volk van de Messias, van Mordechai dus eigenlijk. Want dat gebeurt er na de 1000 jaren. En wel, God laat dat toe, zoals Ahasverus dat toelaat. Die wet is er, en zo gebeurt het. En dan zullen we zien wie kiest, want dan moet men opnieuw, na de 1000 jaren moet men opnieuw kiezen wie men dienen zal. Voor de 1000 jaren moet men dat om de 1000 jaren binnen kunnen te gaan. Vandaar dat we voor de 1000 jaren vinden dat de volkeren verleid worden en verenigd worden in hun strijd tegen de Christus en tegen Israël dus. Maar na de 1000 jaren krijgen we dat opnieuw. En dan blijkt weer dat de volkeren optrekken tegen Israël en daartegen strijden. Alleen, ook dan loopt het verkeerd af, want dan zal blijken inderdaad dat de gelovigen, of laten we zeggen de Joden, zullen heersen over hun haters. En ze zullen met hun haters doen naar hun welbehagen, want dat is wat er gebeuren zal. Na de 1000 jaren. Die geschiedenis heb ik die al aangehaald, geloof ik wel, hè, of niet? In het verleden, of niet? Nee? Dacht het wel, hè? Uit Openbaring 19. Sorry hoor, dat ik het niet duidelijk genoeg zeg. Openbaring 19 heb ik aangehaald. Hè? Dat is die geschiedenis van... dat herinner ik me. Ik heb het begin ervan aangehaald en het eind dus ook even genoemd. Maar ja, ik heb... Openbaring 20, ik zeg het altijd verkeerd. Maar Openbaring 20... Ik heb de laatste verse gelezen van 19 en de eerste van 20, waar gesproken wordt over de 1000 jaren. Nu herinner ik het mij. En ik heb laten zien dat Satan voor 1000 jaren gebonden wordt. Ik heb die gelegenheid ook laten zien dat wij niet kunnen spreken over een 1000-jarig rijk. Want dat bestaat eigenlijk niet. Er bestaat wel de 1000 jaren, maar niet een 1000-jarig rijk, omdat we te maken hebben met een eeuwig koninkrijk. De 1000 jaren is immers de tijd van de binding van Satan. Wel, we hebben dat gelezen. Maar nou krijgen we wat er daarna gebeurt. Dat is namelijk in vers 7 van Openbaring 20. Daar staat: wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden, die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg, welke getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen. Dat is een legerplaats, zelfs een Susan bij, een legerplaats der heiligen. En de geliefde stad, en er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Waarna volgt de Bijbelse beschrijving van wat wij dan de jongste dag noemen. De zaak is dat we na de 1000 jaren zien dat de volkeren verleid zullen worden en zullen strijden tegen de Heer Jezus uiteraard, want daar komt het op neer. En in de praktijk blijkt het dan ook te zijn tegen een volk, namelijk het Joodse volk. De volkeren, staat er, zullen verleid worden die in de vier hoeken der aarde zijn. Dat wil zeggen, in feite alle volkeren zullen daartoe opgewekt worden. En dan worden speciaal genoemd de Gog en de Magog, want het blijkt dan dat die, dat is de aanduidingen van volkeren, Gog en Magog, dat die, namelijk Gog en Magog, de leiding over de volkeren kennelijk nemen. Het is opmerkelijk. In de eerste plaats is het opmerkelijk omdat er staat Gog en Magog. Ons moet duidelijk zijn dat Gog en Magog beide aanduidingen zijn van Rusland. Ja, ongeveer. Ja, vraag mij niet precies de grens en wie er dan wel bij niet bij hoort, want dat weet ik ook niet, daar gaat het ook niet om. Maar het zijn in ieder geval de Russen, Gog en Magog, dat ontlenen we aan het Oude Testament, de profetieën van Ezekiel, 37, 36? Nee, 38, ben ik er wel, 38 en 39, ja. Daar ontlenen we dat aan, daar gaat het over Gog en Magog, de vorst van Ros, Mezeg en Tubal, de vorst van Rus, dat is gewoon was de Russen, ja. Rus, Moskou, Mezeg. Dat is gewoon een andere taal. En de klinkers liggen wat anders. Maar Mezeg is gewoon hetzelfde als Moskou. En Tubal, Ros, Mezeg en Tubal. En Tubal is gewoon Tobols. Kortom, dat is Rusland. Aanduiding van de Russen. En Gog en Magog zijn daar eveneens aanduidingen van. Daar in Genesis, of in Ezekiel 38 en 39. Bovendien, niet alleen dat de Russen zijn die de leiding nemen, maar bovendien, Gog en Magog, daarvan ziet u dat dat bijna hetzelfde is. Er scheelt eigenlijk maar één letter in het Hebreeuws, er komt alleen een meem, een M voor, want het zijn Hebreeuwse namen. Hè? Het is allebei Gog, alleen de een heette dan nog Ma voor. Hè? Ja, Gog en Magog. Dus het is bijna hetzelfde en dan zou je afvragen waarom dan toch twee verschillende woorden als het dan toch om hetzelfde gaat. Wel eens heel eenvoudig, we hebben het over een ballingschapverhaal. In Esther hebben we het over Poras, hoe heet ze? Meden en Perzen, hè? We hebben het over Meden en Perzen. Poras Umodai heette ze dan. Meden en Perzen, of Perzen en Meden heette ze meestal in de Bijbel. Want het zijn er twee, want het is een verdeeld koninkrijk. Misschien herinnert u zich de geschiedenis van Daniel, waarbij gezegd wordt dat het koninkrijk van de Babyloniërs van Babel zou gegeven worden aan de Meden en aan de Perzen. En toen er in die nacht op de muur geschreven stond, Ufarsin, bleek dat te zijn een vervoeging van Peres, oftewel Poras. En de verklaring die Daniel gaf was dat het koninkrijk verdeeld zou worden. Uw koninkrijk is verdeeld, Poras of Ufarsin betekent dan verdeeld, want het is gegeven aan de Meden en de Perzen. En Poras betekent dus gewoon pers. Hoewel wij het woord uit het Hebreeuws beter kennen als peres, namelijk de breuk, verdeling, peres, bres, het is ons Nederlands woord bres. Het heeft een verband met breken, maar ik heb het alles aangehaald omdat ik het woord heb aangehaald in verband met het poer. Want de Perzen hebben het poer, het pur, het lot in hun naam. Dus vandaar dat het verhaal van Purim inderdaad te maken heeft met Mede en Perzen. Want het heeft te maken met vrucht dragen en verdeeld worden enzovoorts. En dat het verdeeld was blijkt uit dat het niet alleen Perzen waren, maar ook Meden. Dan kom ik terug, het verhaal weer rond, terug waar ik net vandaan kwam. Het zijn Perzen en Meden, want het zijn twee, het is verdeeld. En zo vinden we hier Gog en Magog, want ook dit is het verhaal van deze wereld. Er is altijd een tweeheid. Het is altijd een verdeling. Het wordt ook met twee namen aangeduid. En het verhaal van de Meden en Perzen in Esther zet zich voort hier in Gog en Magog. Namelijk in dit geval aan het einde van de 1000 jaren, na de 1000 jaren. Ik moet er meteen bij zeggen, om geen misverstanden te krijgen, dat de situatie van dat alle volkeren zullen optrekken tegen Israël, en wel onder aanvoering van Gog en Magog, kortom onder aanvoering van Rusland, dat is niet alleen aan het einde van de 1000 jaren, maar dat gebeurt ook voor de 1000 jaren, zelfs voor het einde van de 70ste week van Daniël. Gebeurt zelfs voor de verwoesting van Jeruzalem. Het gebeurt namelijk in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik dacht dat ik in het verleden voldoende op het bord gezet heb om dat nu te kunnen zeggen. Dat gebeurt namelijk in de tweede helft van die 7 jaar. En dus in de tijd van de grote verdrukking die over Israël zal komen. Dan zullen de Russen inderdaad optrekken tegen Israël en zullen het land verwoesten. Zij zijn het ook die de leiding hebben bij de verwoesting van Jeruzalem. Waarbij dan het gelovig overblijfsel daar de naam des Heren zal aanroepen. Waarna de Heer verschijnt op de Olijfberg. Maar het zijn de Russen die op dat moment met hun tanks bezig zijn Jeruzalem plat te walsen. Dat is Zacharia 14, daar zijn het de Russen. Dat staat daar wel niet, dat weet ik wel. Maar ik heb bij een andere gelegenheid dat al aangehaald. Er zijn bandjes van over Gog en Magog. Dus daar verwijs ik dan maar naar, daar moet ik het maar bij houden. Maar waar het om gaat is dat dus voor de wederkomst, voor de bekering van Israël, de Russen zijn die de volkeren, of althans een deel der volkeren, aanvoeren in de strijd tegen Israël. U vindt dat verhaal in Ezechiël 39... Maar na de 1000 jaren vind je dat diezelfde volken dat opnieuw proberen. Weer Gog en Magog, die daarbij de leiding nemen. Ze hebben nog wraak te nemen, zal ik maar zeggen, voor de nederlaag van toen. En dat gebeurt dus na de 1000 jaren. En dat verhaal vindt u in Ezechiël 38. Dus wat het eerst komt, staat het laatst. In Ezechiël. Dat is helemaal niet gek. In 38, in Ezechiël 38 staat een verhaal van Gog en Magog die strijden tegen Israël en dan verslagen wordt. En dan staat het heel uitgebreid, omdat dat het belangrijkste is. Want het belangrijkste is wat er gebeurt ogenblikkelijk gewoon afgaande aan de jongste dag. Dat is namelijk de echte eindstrijd der volkeren. Wij denken aan een eindstrijd der volken en denken dat het gebeurt rond de wederkomst van Christus. Maar de werkelijke eindstrijd is die van na de 1000 jaren. En dat is eveneens Gog en Magog. En dat is een veel belangrijke strijd, omdat het de laatste en definitieve is. En die wordt dus uitgebreider en daarom ook eerder genoemd in Ezechiël, namelijk in hoofdstuk 38. En die van Ezechiël 39 wordt minder uitgebreid genoemd, maar dat is niet de definitieve. Dat is namelijk voorafgaande aan de 1000 jaren. Dat blijkt ook zodra je dat leest. En anders zeg ik, dan neemt u voor een paar gulden die bandjes mee, want dan weet u alles, zou broeder de Jong zeggen. Daar heb ik het uitgebreid op behandeld. Er zijn er 3 van, als ik het goed begrepen heb. Een serie van 3, dus uitgebreider kan het al moeilijk. Dus hoe dan ook, aan het einde van de 1000 jaren, dan zijn het de volkeren die verleid worden om Israël op te trekken tegen Israël. En Israël waarvanuit Christus regeert over de volkeren. En hij doet het al meer dan 1000 jaar. En het zijn de volkeren die nou eindelijk wel eens van die dictatuur vanuit Jeruzalem afwillen. Dat is het verhaal. En de Russen hebben daar al jarenlang ervaring mee af te komen van de dictatuur van zijn alleenheerser, zal ik dan maar zeggen. En ze zullen dat in de toekomst doen. En ze zullen dat in de verre toekomst, na de 1000 jaren, opnieuw doen. En dan zeg ik er meteen.